Goedenavond gemeente, we begroeten elkaar in de naam van Jezus Christus onze Heer. Alle kijkers en luisteraars thuis groeten vanaf deze plaats. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de ontmoetingsruimte. En ook de collecte zal na de dienst bij de uitgang plaatsvinden. De mededelingen leest u in de weekbrief, leest deze aandachtig door. En we denken ook aan hen die niet vanwege ziekte of andere omstandigheden aanwezig kunnen zijn. Wilt u hen in de gebeden gedenken? Vanavond gaat dominee Scholte de Jong voor. Ik wens u God zegen toe. En we zullen nu de dienst aanvangen met het zingen van Psalm 72, vers 1 en 3. Indien mogelijk doen we dit staande. We wensen elkaar een gezegende dienst toe, dankzij en ter ere van onze eeuwige God.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. We zingen samen lied 518, Hoe helder staat de morgenster. Dan zou je denken, het is geen ochtend, maar die morgenster zie je vaak in de nacht, als het nog ochtend moet worden. Dus wij zingen daar toch over.
Thank you.
Ja, dat was jammer dat we de onderste regeltjes niet zagen. Ja, dan is het gelijk helemaal een beetje een raar lied geworden natuurlijk. Dit lied is geschreven over die morgenster speciaal voor deze zondag. En het is zondag 5 januari, ik weet niet of jullie daar vanmorgen ook al mee bezig zijn geweest, maar morgen is het 6 januari. Nou, wat vieren we op 6 januari? Drie koningen. Ja, Epifanië zeggen we dan met een duur woord in de kerk. Dat betekent de verschijning van het licht en van de morgenster van Jezus, want die is de morgenster. Jezus is geboren in de kerstnacht, maar het is vandaag de 12e dag van het kerstfeest. Het kerstfeest is niet 1 dag of 2 dagen, maar is wel 12 dagen. Dus als je de boom nog niet had opgeruimd, dan zit je helemaal goed. Dat doen we pas morgen eigenlijk. En dat kindje dat is geboren in de kerstnacht en dat licht dat verspreidt zich en dat gaat straks de wereld in. Daarom lezen we vanavond over de wijzen uit het oosten die bij het kind op bezoek komen. En dan in de loop van de komende weken zullen vaste verhalen wel komen over Jezus die gedoopt wordt in de Jordaan, over de bruiloft van Kana, over de roeping van de discipelen. Allemaal van die verhalen van het begin en van het werk van Jezus. En daarom zingen wij ook over licht, over sterren en lezen we daar ook over. Maar eerst gaan we samen bidden. Laten wij bidden. Lieve God, nu alles om ons heen donker wordt en stil en deze dag ten einde loopt, deze dag die u ons hebt gegeven om samen bij u te zijn, om u te loven en te danken, om naar uw woord te luisteren, om bemoedigd te worden en weer uitgezonden deze wereld in, nu wordt ook ons hart stil en rustig en onze gedachten komen tot rust en wij komen bij u. We danken u dat er vanavond ook weer tijd is om zo bij u te zijn. En wij bidden u, wilt u ons die rust geven? Wilt u ons helpen om ons te concentreren? Wilt u geven dat wij echt iets mogen horen, iets mogen ontvangen van u? Kom met uw Heilige Geest en laat ons zien dat Jezus de morgenster is, die ook licht geeft in ons leven, die ons de weg wijst en die er altijd is, juist als het misschien het allerdonkerst is. Wees zo bij ons vanavond, om Jezus wil. Amen. We zingen samen lied 482.
Thank you.
We lezen samen uit Jesaja, Jesaja 60, de versen 1 tot en met 6. En daarna zingen we lied 495 uit het nieuwe liedboek. Ja, ik schreef al aan Ineke, het lijkt nou net alsof we alleen maar liedjes uit het nieuwe liedboek zingen. Dat is ook zo, tenminste, dat zijn de nummers die ik erbij geschreven heb. Maar het zijn liederen die ook uit het rode liedboek komen en die ook uit Hemelhoog komen, maar die toevallig ook in dat nieuwe liedboek staan. Dus ik hoop dat het gevarieerd genoeg is. We zingen straks een lied dat wel echt, denk ik, een beetje nieuw is. Tenzij jullie het met het kerstfeest al heel erg hebben geoefend. Dat lied 495, toen midden in de wintertijd geen vogel werd gehoord. En dan zou je zeggen, wij horen altijd toch in de winter nog wel eens een vogel. Maar dat lied is een vertaling van een lied van een Indianenstam in Canada. En in Canada, als het winter is, dan hoor je echt geen vogels blijkbaar. Dan wordt het echt stil, omdat het daar zo vriest. En nou ja, er is van alles over te vertellen. Maar een vertaling daarvan is dit liedje. Het klinkt alsof het net zo oud is als Nu zij het wellen komen. Maar het is dus wat nieuwer. En ik dacht, nou ja, zo met de zondagavondclub kunnen we toch één nieuw lied nog wel aan. He, we gaan het gewoon oefenen. We beginnen met Jesaja 60. En daarna zingen we vers 1. Het nieuwe Jeruzalem. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Sla je ogen op, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet. Je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen. De rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midian en Eva. Uit Seba komen ze in grote getalen, beladen met wierook en goud. En zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer. Tot zover. Dan lezen we ook een klein stukje uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen en daarna zingen we vers 2 en 3. Paulus schrijft, wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op het gezag van de Heer, die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten om u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. We sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijkse werk verwaarloost, terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u die één bent met Christus Jezus verlangt. Doof de geest niet uit en heb geen minachting voor profetieën. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad in welke vorm dan ook. Mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw. Hij komt zijn belofte na. Tot zover. En tot slot lezen we over de wijzen uit het oosten in het evangelie volgens Matthäus. Matthäus 2 vanaf vers 1 en daarna zingen we dan nog het vierde couplet. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet: en jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. En ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan, goud en wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Tot zover onze schriftlezingen. Zalig gelukkig zijn wij als wij de woorden van God horen en ze in ons hart bewaren. Amen. Na de verkondiging luisteren we naar het orgelspel en zingen dan samen lied 919. Dat is Gij die alle sterren houdt. In het oude liedboek was dat geloof ik 483 of zo. Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Sterren spreken nog steeds tot de verbeelding. Toen afgelopen vrijdagavond en vrijdagnacht, ik weet niet of je het hier ook heel goed kon zien, de planeet Venus heel dicht bij de maan stond, hebben heel veel mensen er gelijk een foto van gemaakt. Een van onze gemeenteleden in Gouda had gelijk een prachtige foto van hoe de maan boven de kerk stond en daarbij dan dat planeetje Venus, de morgenster. Het is een bijzonder fenomeen. Het komt maar een paar keer, twee keer geloof ik per jaar voor. En ja, dan moet het natuurlijk wel helder weer zijn, anders zie je het nog steeds niet. En ik zat erover na te denken waarom dat zo tot de verbeelding spreekt. Waarom mensen als je een bijzondere ster ziet of zo, toch gelijk een foto willen maken. Ondanks alle wetenschap hebben de sterren nauwelijks iets van hun magie verloren, lijkt het. En niet alleen maar als bijzondere verschijnselen in liederen of oude verhalen, maar ook als min of meer gewone natuurwetenschappelijke verschijnselen die nu eenmaal bij ons heelal horen. En de sterren bepalen ons altijd weer bij de grootheid van het heelal en bij onze eigen kleinheid. En misschien ken je dat gevoel wel als je bijvoorbeeld in de zomer, ik weet niet hoe licht het hier precies is, maar als je bijvoorbeeld in Frankrijk dan zo in zo'n tuin eens even op je rug ligt en echt zo die sterren zo goed kan zien. En dan ben je altijd onder de indruk. Ze roepen en met dat gevoel van kleinheid en afhankelijkheid ook gelijk grote en diepe vragen bij ons op. Waar komen we vandaan? En waar gaan we naartoe? En wat zeggen die sterren over ons? Of wat zeggen ze tegen ons? Het lied dat we zometeen gaan zingen, Gij die alle sterren houdt, is een lied geschreven door de dichter Ad den Beste. En het werd voor het eerst gepubliceerd in 1965. Het begint bij die ervaring van de sterrenhemel die ons zo fascineert en die ons zo klein maakt. En van de schepper die het gemaakt heeft en het in zijn handen houdt. Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, Heere God, hoe duizendvoud kent gij ons verlangen. Ach, ons hart is verward, leer het op uw lichte, hoge rijk zich richten. Het lied grijpt daarmee terug op het scheppingsverhaal in Genesis 1. En God hangt de sterren als lampen in de hemelkoepel. Als een snoer kerstlichtjes rolt hij ze uit, hangt ze op of strooit ze zo over het blauw van de hemel. Het is ten opzichte van de culturen om Israël heen een soort onttovering, zou je kunnen zeggen. Waarin andere culturen die sterren op de zon en de maan als goddelijke krachten, goddelijke machten werden gezien, is in het scheppingsverhaal God de schepper, zon, maan en sterren zijn maar gewone, geschapen dingen. Die God naar believen kan geven, kan ophangen, kan instellen. Praktisch en nuttige dingen. Als je op de vierde dag die zon, die maan en die sterren komen, en dan staat er ook bij, ze zijn er om dag en nacht af te bakenen bijvoorbeeld, en de tijd. En sinds die sterren er zijn, kunnen we natuurlijk ook navigeren. Kun je ook op reis gaan. De zon, maan en sterren zijn er voor het licht, maar je zou kunnen zeggen, ze zijn ook de klok en de kaart en het kompas. Zomaar gegeven voor ons gebruik, voor ons nut. Maar die, grappig genoeg, die onttovering, wij zien dat dus niet als goddelijke kracht of zo. Desondanks is onze fascinatie voor het heelal en de sterren niet minder geworden. Maar wel krijgt het verlangen dat ze in ons oproepen een adres. We zijn niet alleen als kleine mensen in een onmetelijk heelal. Er is iemand die heel deze wereld in zijn handen houdt en bewaart. En dat maakt dat dat gevoel van eindigheid en afhankelijkheid dat de sterren in ons oproepen als vanzelf overgaat in een gebed, zoals in dat lied. En leer ons ons hart te richten op u, Heere God, op uw lichte, hoge rijk en op alles waar dat rijk voor staat. Het bijzonder is ook hoe groot de afstand ook is tussen ons en de sterren, dat ze ons toch iets lijken te zeggen. Dat mensen er een soort relatie mee voeren. Als het over sterren gaat, gaat het bijna altijd ook gelijk over onszelf. En dat is eigenlijk ook de beweging die we vandaag maken, vanavond in deze dienst. Van die hoge sterren en dat oneindige heelal naar een klein kind en zijn moeder, van het hoge lichte rijk naar het gewone leven met alles wat daarbij hoort. Van het abstract en onpersoonlijke, je zou ook kunnen denken, ja, dat heelal is zo groot, heeft dat iets met mij te maken? Naar het kleine, het concrete en het persoonlijke. Een kind dat ons aankijkt en ja, dat ons als vanzelf op onze knieën brengt. Veel meer hebben we misschien ook wel niet nodig, op een zondag als vandaag, nieuwjaarszondag, en zo op de grens van een nieuw jaar, op de 12e dag van het kerstfeest, het is nu toch bijna echt klaar, aan de avond van Epifanië van drie koningen. Het feest dat de verschijning van het licht in de wereld viert. Het licht dat geboren is in de kerstnacht gaat de wereld in. Eerst komt de wereld zelf op bezoek in de personen die, van die koningen, van die wijzen. En daarna gaat het zelf op reis en wordt het sterker en lichter zichtbaar voor de hele wereld en voor alle mensen te zien en te kennen. En het roept mensen om het te volgen, om hem te volgen die het licht is. We volgen nog steeds de ster, schreef datzelfde gemeentelid bij zijn foto van de maan en Venus. En schreef onder, wij volgen nog steeds de ster. Ik dacht, ja, dat is een mooie boodschap voor vandaag. En misschien is dat ook wel voor een heel jaar genoeg. We volgen nog steeds de ster. Ja, net als de wijzen in het verhaal, zijn ja, die wijzen zijn mensen onderweg. Magiërs staat er in onze nieuwe vertaling. En mensen die veel weten van het heelal, van de sterren, die veel kunnen, dat goed kunnen uitrekenen. En die dus ook iets weten van hoe de wereld geografisch in elkaar zit. Iets weten van afstanden. Mensen die gewend zijn om onderzoek te doen. Ook in de praktijk, om erop uit te gaan. Hè, om kritisch te blijven, maar wel te gaan. Kijk, voor ons is onderzoek doen vaak een soort excuus om niks te doen. Hè, als er ergens een onderzoekscommissie wordt ingesteld, dan weet je, voorlopig wordt er nog niks besloten. Maar bij die wijze is onderzoek doen iets actiefs. Hè, niet iets passiefs, maar iets actiefs. Hè, ze zitten er eigenlijk helemaal zelf in. En ze zetten ook zichzelf op het spel. En ook trouwens misschien wel wie bij hen hoort. Hè, hun rijk en hun macht. En tegelijk, ja, om onderzoek te doen heb je wel iets van een richting nodig. Want waar moet je anders beginnen? En waar kom je anders uit? En welke ster wijst jou de weg? Nou, dat onderzoeken, daar sloeg ik wel even op aan. En wij doen dat graag in onze cultuur. Als je zelf een beetje kritisch in elkaar steekt, dan ben je misschien daar ook wel van. In allerlei discussies zeggen mensen ook, ja, je moet je eigen onderzoek doen. Meestal bedoelen ze dan dat ze heel veel op internet zitten, wat niet altijd de beste informatie oplevert. Maar het zit in ons. En dat onderzoeken en toetsen, beproeven, zouden we met een oud woord zeggen. Beproeven is eigenlijk, ja, nog veel meer de proef op de som stellen. Er zelf bij zijn. Het uitproberen. En ook dus, ja, je leven ernaar richten, de consequenties serieus nemen. Het zit allemaal in de jaartekst van 2025. U kent misschien wel die kleine dagtekstenboekjes, die ongeveer zo groot zijn als je mobiele telefoon. Is er iemand die ze hier ook gebruikt? Nou, anders laat ik straks wel even een foto zien tijdens de koffie. Die boekjes zijn heel oud, zijn ongeveer de 300ste jaargang bezig. En dat zijn begonnen bij de Hernhutte Zendingsgenootschap, hè, ooit. En waar ze elke dag een tekst loten uit een hele verzameling van teksten die daar geschikt voor zijn. En loten ze een tekst uit het Oude Testament, zoeken er een tekst bij uit het Nieuwe Testament. En dan staat er meestal nog een lied onder, of een gebed of zo. En toen heb je voor elke dag, hè, heb je heel snel, heel kort, een klein stukje wat, hè, die dag met je meegaat, of waar je een vergadering mee kunt openen, wat je kunt lezen aan tafel. En het is bijzonder dat ze vaak op een bijzondere manier spreken, terwijl ze toch maar gewoon geloofd zijn. Ja, dat doen ze natuurlijk ook met gebed en met het vertrouwen op de Heilige Geest. En die boekjes worden in, ik geloof, nou, 70 talen of zo, zoiets uitgegeven over de hele wereld. En er is dus ook altijd een jaartekst. Ik ben gewend vanaf als klein meisje om die jaartekst dan uit je hoofd te leren. En die namen we dan een heel jaar met ons mee. Nou, de jaartekst voor 2025 is een tekst uit 1 Thessalonicenzen 5. Onderzoek alles en behoud het goede. Beproef alles en behoud het goede. Een hele positieve zin heeft iets vanzelfsprekends. Maar tegelijk vraag je wel af, ja, hoe doe je dat dan? Hè? Wat is het goede? Hoe herken je dat? Om het goede te kunnen behouden, moet je wel onderscheid kunnen maken tussen het goede en het kwade. En ja, vinden we dat nou niet vaak heel erg moeilijk? En kunnen we dat eigenlijk wel als eindige, beperkte, feilbare mensen, zondige mensen? Kunnen we eigenlijk wel weten wat precies het goede is? Om te herkennen wat het goede is, of misschien bijbelse gezegd wie goed is, hebben we een criterium nodig, een norm. Of misschien beter nog een kompas. Want ja, onderzoek alles en behoud het goede, ja, dat is niet een eenvoudige conclusie die je veilig van een afstandje kunt trekken. Hè? Niet de uitkomst van een simpele som of een checklist met een paar eigenschappen of zo, een paar kenmerken. Het is niet iets statisch, maar iets dynamisch. Je moet ervoor in beweging komen. Onderzoek alles en behoud het goede is veel meer zoiets als volg de ster. Die zal je brengen bij wat goed is, bij wie goed is. Bij wie, in wie al het goede en heel de goedheid van God te vinden is. Nu is dat onderzoek doen nooit zonder risico. Als je iets onderzoekt, dat kan iets hebben van, nou ja, misschien wel van dat onttoveren, zal ik maar zeggen. Iets van ontmaskeren. De dingen zijn net niet helemaal zoals je dacht dat ze waren. Het zit anders in elkaar. En ook ontmaskeren van jezelf. Wat zijn je overtuigingen nou echt waard? Ben je het er eigenlijk nog wel zo mee eens? Een ander woord dat er ook wel voor gebruikt wordt is ontmythologiseren. In de vorige eeuw, in de 20e eeuw, was dat een groot woord dat heel veel werd gebruikt. Ontmythologiseren. Bijvoorbeeld de wereld als schepping van God. Dat was natuurlijk al een poosje aan de gang met de opkomst van de wetenschap, al in de 19e eeuw. Werd de wereld steeds meer onttoverd, zou je kunnen zeggen. Het was niet meer alleen maar een soort heilige plek van God gegeven, maar ook gewoon een plek die je kunt onderzoeken, die je onder een microscoop kan leggen. En waar je op die manier naar kunt kijken. Dat ontmythologiseren is ook een woord dat in de theologie wordt gebruikt aan de universiteit. Als het bijvoorbeeld gaat over de Bijbel als het woord van God. En dan gaat het er vooral om, wie hebben eigenlijk die Bijbel geschreven? Wie hebben daar allemaal aan gewerkt? Het is niet alleen maar een engel of een heilige geest die dat zo heeft gedicteerd. Maar er hebben ook mensen aan gewerkt. En soms kun je dat terugzien in de verhalen. Zijn het dan wel echt woorden van Jezus? En hoe werkt dat dan? Wat is nou inspiratie? En op een bepaalde manier, in sommige stromingen, werd de Bijbel steeds menselijker. Maar ook de grote verhalen die wij hebben om de wereld en de geschiedenis te verklaren en te analyseren of te beheersen, werden op die manier ontmaskerd, anders bekeken. Bleken toch niet overal een antwoord op te hebben of liepen uit op grote onderdrukking bijvoorbeeld, op hele verkeerde dingen. De ideeën van het kapitalisme bijvoorbeeld, maar ook de ideeën van het communisme. We hebben ze allebei nog in bepaalde vormen, we hebben ze onze voorkeuren hier in ons land. Maar er moet ook altijd iets aan bijgesteld worden. En het brengt geen van beiden nou gelijk het beloofde land dichterbij. Maar ook bijvoorbeeld ideeën over rassen en volken. Over de verwevenheid van natuur, van volk, van land, van taal, geschiedenis, de eigenheid ervan, de eigenheid van een volk. En met een wat dreigend woord zijn we dat dreigende uitdrukking bloed en bodem gaan noemen. En dan voel je wel, nu gaat het een beetje mis. Bloed en bodem, dat hoorde toch bij de oorlog en bij het nationaal socialisme, Maar die gedachten waar het mee begon, waren helemaal niet per se zo raar. En het zijn ook niet, wij moeten nu ook niet denken dat wij dat nooit zouden vinden. Ook in onze tijd hebben we het heel vaak over wat nu typisch Nederlands is. Of wat bij ons hoort, of wie hier misschien hoort. Of als je hier dan bent, dat je wel mee moet doen. En dat het landschap en de natuur en onze taal en onze geschiedenis en onze tradities, dat die op een bepaalde manier bij elkaar horen en dat die ons misschien ook wel door God gegeven zijn of dat we daar ook in gezegend zijn. Maar als het een norm wordt, hoe werkt het dan precies? Moet maar eens opletten als mensen over volk praten, dan gaat het bijna altijd over wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort. En het zijn geen neutrale woorden. Maar het begon met iets waar we best wel een gevoel bij kunnen hebben. Maar het liep uit op iets wat bijna de grootste verschrikking was van de 20e eeuw. Waarom vertel ik dit nu? Ik kwam erop omdat het leven van die dichter, van dat lied dat we straks zingen, Al ten beste, daar een sprekend voorbeeld van is. Hij groeide op in wat toen een Duits gezind milieu werd genoemd. Hij werd geboren in 1923... En zijn ouders scheidden al jong, in die tijd ongebruikelijk, en zijn vader werd daarna lid van de NSB. Teleurgesteld misschien in het leven, niemand weet precies waarom, maar het was zo. En hij werd voor de NSB burgemeester in Apeldoorn. Waar hij trouwens ook weer werd ontslagen, omdat hij weigerde Joodse fietsen te vorderen. Dus er zat ook iets dubbels in. Het was niet allemaal zwart of wit, maar het was zo. En deze dichter, al ten beste een van de grootste dichters van onze Nederlandse cultuur, van het liedboek, van de psalmberijming. En heeft ons heel veel kerkliederen gegeven. Ja, in de oorlog in 1943 tekende hij de loyaliteitsverklaring aan de Duitsers om te kunnen blijven studeren. Wel was hij toen ook altijd kritisch en hij liet erbij aantekenen, voor zover niet in strijd met mijn geloof in Jezus Christus. Zijn vader zei dat nemen ze nooit, maar ze namen het wel en hij had blijkbaar het gevoel dat het zo wel kon. Ondanks zijn kritische houding was hij heel lang niet kritisch genoeg. En het romantische beeld van de eenheid van land en volk, van natuur en cultuur, van bloed en bodem, dat hield hem in de ban. Hij vond dat een mooi idee. Natuurmythische gedachten, zeggen we, noemen we dat nu. En pas na de oorlog kwam er een echte ommekeer in zijn denken. En zag hij dat al die natuurmythische ideeën eigenlijk heidendom waren. Die misschien wel natuurlijk in onze mensenharten op kunnen komen, maar die niks met de God van de Bijbel te maken hebben. Hij hield er een scherp gevoel aan over voor al die manieren waarop we als mensen telkens weer onszelf tot norm willen stellen. En telkens weer ruimte zoeken voor ideeën over het eigene en het vreemde, over wat van ons is en wat van een ander, wie erbij hoort en wie er niet bij hoort. En ook die neiging om die ideeën dan te verabsoluteren, alsof ze altijd hetzelfde geweest zijn. En desnoods af te dwingen in een totalitair systeem. Dat dat tot grote ongelukken kan leiden, wist hij inmiddels heel goed. En ja, en dan in de jaren 60, als hij dit lied schrijft, dan die tijd maakt ook weer duidelijk hoe ingewikkeld het kan zijn. Die jaren 60, waarin enerzijds allerlei autoriteitsstructuren aan diggelen gingen, anderzijds de Koude Oorlog op een hoogtepunt was. Hij is aan dit lied begonnen in 1962, toen was er de Cuba-crisis. Ik zeg dit ook een beetje uit de tweede hand, het is nog van voor mijn tijd, maar er zijn hier onder ons mensen die het zich misschien nog wel herinneren, hoe spannend het toen was op de radio en in de krant. Ook de dreiging van de wapenwetloop en de atoomwapens. En midden in dat gevoel, met die geschiedenis, schrijft hij dan dat tweede couplet. Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, glinsterend in het zwart gewelf, sterren ongetelde, al hun glans dooft nogthans. Dan is heel ons leven door de nacht omgeven. Sterren die we zelf aan de hemel stellen, die we zelf ophangen, en die vallen altijd van hun voetstuk. Lichten die we zelf ophangen, doven uit sneller soms dan je denkt. Of het nu wetenschap is, of technologie, vooruitgang, of onze eigen cultuur, of dat het mensen zijn die wij als sterren omhoog steken, en ze doven uit, ze verschijnen en ze verdwijnen. En dan is het nacht. Dan is ons leven door de nacht omgeven. Alsof God alle sterren heeft verplaatst naar een ander melkwegstelsel. En onze wereld bij al zijn duizendtallen een beetje in de schaduw heeft gezet. Onderzoek doen, zei ik net, is dus nooit zonder risico. Nooit alleen maar open en positief. En zo van eerst maar eens kijken en dan beslissen we later wel. Toen ik een tiener was, een jongere was toen, was die tekst, onderzoek alles en behoud het goede. Die tekst was altijd heel populair bij jonge mensen volgens mij. Ik weet niet of jullie dat herkennen. En dat had ook iets in zich van, je mag best een beetje wat uitproberen. Het is niet allemaal hetzelfde. Je hoeft niet van tevoren bang te zijn dat het verkeerd is. En ga maar eens naar een andere kerk kijken. Of ga maar eens dit doen of dat doen. Onderzoek alles en behoud het goede, zei je dan. Als iemand zei, moet je daar nou wel heen? Of moet je daar nou wel aan meedoen? Een beetje een vrijbrief. Mooi natuurlijk. En misschien is dat je gevoel ook bij die opdracht van Paulus. Maar kijk, het is eigenlijk een hele kritische zin. Onderzoek alles en behoud het goede. Dat is niet een neutrale ruimte waarin je van alles en nog wat is van alle kanten kunt bekijken en je oordeel uit kan stellen en kan denken, nou, ik zie het nog wel even. Onderzoek alles en behoud het goede. Dat is een diepe kritische zin. Een kritische opdracht. Die ons in onze tijd heel makkelijk zomaar tot dissident maakt. Die van ons zomaar de minderheid maakt. Die van jou zomaar degene maakt die op een feestje of bij je buren of bij de koffie iets anders zegt. Zeg, klopt dat wel? Is dat wel wat God wil? Doen we dat nou echt goed? Wat is goed? En durven we dat aan? Dat is op de grens van een nieuw jaar. We willen allemaal wel voor het goede gaan. Maar durf je dat nou aan, om daar echt voor te gaan? Ook als je niet altijd precies weet wat het is, hè? Als je moet zeggen, ja, ik weet het ook niet precies, maar ik heb hier wel een vraag bij. Op je werk, je collega's, al de dingen die mensen zo zeggen in je wielrenclubje of zo, langs de lijn, bij de hockey, de voetbal van de kinderen. Niet dat je altijd iets hoeft te zeggen, maar wel wat gebeurt er in jezelf. Het is vooral de roeping om heel scherp te kijken en te luisteren en te kiezen. En wij hebben allemaal die roeping gekregen. Zoals Jesaja dan zegt, sta op en schitter. Sta op, word licht, schijn in het donker. Er heerst donker over de wereld, over de landen, over de naties, over de volken. En maar God heeft een licht doen opgaan. En wij mogen in dat licht staan. Paulus zal dan zeggen, schijn als sterren in een donkere generatie, in een donkere geschiedenis. De opdracht, onderzoek alles en behoud het goede, staat in de samenhang van dat stukje wat we net lazen uit 1 Thessalonicenzen 5. En dat het zijn allemaal een beetje losse opdrachten die daar achter elkaar worden gegeven. Dat je respect moet hebben voor de mensen die je iets proberen te leren. Dat je mensen die niet te veel doen, dat je die eens moet aansporen om in actie te komen. Dat je moedelozen moet helpen. Dat je naar de vrede naar moet jagen, het goede moet zoeken. Nou, zo staan er een heel aantal aanwijzingen bij elkaar die ons toch helpen om dat onderzoek alles en behoud het goede vorm te geven. Bid zonder ophouden. Dank in alles. Doof de geest niet uit en minacht de profetie niet. Als mensen een kritische blik hebben, luister er dan eens naar. Want dat is hoe we dat doen, dat onderzoeken en het goede behouden. Het goede, dat is altijd ook dat goede van Genesis 1. God die de wereld ziet en zei dat ze goed was. Tof, heel. Zoals ze moet zijn. Paulus zegt dat 2 keer. Streef altijd naar het goede, zegt hij, voor elkaar en voor ieder ander. En ook 2 keer komt dat woord vrede terug. Leef in vrede met elkaar en mogen de God van de vrede je leven heiligen. Ook al een mooi gebed voor een heel nieuw jaar. En gelukkig, die bemoedigende zin aan het eind. Hij die je roept is trouw, hij komt zijn belofte na. God is trouw. Hij komt zijn belofte na. En hij roept ons. Dus hij roept ons om die sterren te zijn. Om dat onderzoek te doen, om het goede na te streven. En die vrede die hij wil geven. Ondertussen, ik ben nog even bij dat onderzoek doen dus altijd ook gevolgen en consequenties heeft. Ja, ondertussen is ook Herodes onderzoek aan het doen. Dat is ook opvallend in dat verhaal, dat komt wel 3 keer voor. Eerst laat hij nogal nauwkeurig vragen aan die schriftgeleerden, waar moet die koning dan geboren worden? Het grappige is, ze weten blijkbaar niet uit hun hoofd, want ze moeten eerst een beetje zoeken. Maar dan komt, het moet toch Bethlehem zijn. En dan laat hij die magiërs nauwkeurig onderzoek doen en ook nauwkeurig verslag uitbrengen. Als iets 3 keer terugkomt in een verhaal, is het blijkbaar belangrijk. Maar dat onderzoek van Herodes, dat is ook niet neutraal. Dat leidt tot groot verdriet en tot diepe rouw. En die kinderen van Bethlehem en die moeders en vaders van Bethlehem die zich weigeren te laten troosten, dat is het gevolg. Van het onderzoek van Herodes. Het donker is in deze wereld een diepe en onontkoombare realiteit. Dat zal ook in het nieuwe jaar zo zijn. En dat is dan donker dat we soms zelf hebben gemaakt en gezocht als mensen. Dat we willens en wetens over onszelf hebben afgeroepen. En soms is het ook donker, ja, dat er gewoon is. Het donker van een wereld die niet is zoals ze zou moeten zijn. Een gebroken wereld. Een wereld die lijdt en die zucht en die kreunt en die kraakt in zijn voegen. En soms in dat donker lijkt onze wereld zo klein. En lijkt die aarde zo'n kleine planeet. Als je dan wel eens zo'n plaatje ziet van die planeten op een rijtje en zo. Ja, dan is die aarde zo mini. En dan denk je, zou God ons nog zien? En laat hij ons niet zomaar tussen zijn vingers doorglippen als een zandkorrel. Wie kan alle zandkorrels vasthouden? Kan niemand. God is dan wat u verliet uit uw hand gevallen. Mist gij onze wereld niet bij uw duizendtallen. Blijf niet ver. Doe een ster in de nacht ons gloren of wij zijn verloren. Blijf niet ver. En gelukkig doet God dat niet. Hij komt dichtbij in het kind Jezus, in de stal, in onze wereld. En boven al dat donker staat de ster. En de ster wijst naar het Christuskind en zijn moeder. En dan wordt er van vreugde gesproken, van grote vreugde zelfs. Het is opvallend, bij Matthäus is er maar één plek waar mensen blij zijn. En vergeet dat wel eens bij het kerstfeest, maar al die verhalen uit Lucas, dat is een beetje de musical versie, zal ik maar zeggen. Daar barsten mensen voortdurend in zingen uit. De lofzang van Zacharias en de lofzang van Maria en nou, Simeon en Hanna, die dan, vanmorgen, hebben jullie dat gelezen, wordt ook weer gezongen. Maar bij Matthäus is het bijna allemaal donker. Behalve op deze plaats, dan is er grote vreugde bij dat kleine kindje, bij zijn moeder die voor hem zorgt, bij Jozef die in stilte het goede probeert te doen. Het goede is gevonden en dat geeft richting. Ook als het licht daarna op reis gaat en in ballingschap gaat, moet vluchten naar Egypte, het kind en zijn moeder en Jozef buitenslands gaat. Het is er en het groeit. En Lucas die vertelt wat bemoedigender. Het kind groeide op, het werd sterk en het was vervuld van wijsheid en Gods genade rustte op hem. Twee keer vertelt hij dat. En zodat wij goed zullen onthouden dat ook al lijkt het licht misschien even weg. Dat in stilte het groeit en opgroeit en sterker wordt. En dat het aan de dag zal treden, zichtbaar zal worden voor alle mensen. Eerst het kind, zegt hij, en daarna zegt hij ook Jezus. Jezus groeide verder op. Deze mens van God, in zijn wijsheid, in de gunst van God. Dat kan ons bemoedigen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Het verhaal is nog lang niet afgelopen. Het begint pas. En wij volgen nog steeds de ster. En dat blijven we doen elke dag, ook in 2025. Christus, stille, vaste ster, o gij licht der lichten, waarnaar wij van her en der onze schreden richten, geef ons moed. Het is ons goed u te zien, getrouwe, uw hoog rijk te aanschouwen. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. We willen samen danken en bidden. Eeuwige en barmhartige God, wij danken u in dit avonduur dat u ons hebt gegeven om onder uw bescherming deze dag te beëindigen. Dat u ons licht geeft in het donker en dat u ons roept om licht te zijn in de nacht. Wij danken u dat u ons kracht geeft voor al ons werk, voor alles wat we weer moeten doen of willen doen, voor onze verantwoordelijkheden en verplichtingen, voor ons gezin, voor alles wat morgen weer begint. Wij danken u dat u ons draagt door uw barmhartigheid, dat u ziet hoe kwetsbaar wij zijn, hoe klein als mensen, hoe feilbaar, hoe eindig. Maar dat u ons optilt in uw licht en dat u ons aanziet in uw kind Jezus. Heere God, wij bidden u, doe tot zegen worden alles wat ons benauwt en bezwaart. Zoals de vruchten van het veld rijpen onder zonneschijn, wind en wolken, zoals zaad diep in de grond in de winter afwacht en straks weer opschiet. Geef dat wij zo mogen groeien en opschieten en rijp worden voor uw oogst. Wij bidden u, Hemelse Vader, dat u de glans van uw aangezicht wilt laten schijnen over de mensen die wij lief hebben, over de mensen bij wie wij horen, die wij elke dag tegenkomen, over de mensen voor wie wij verantwoordelijkheid dragen, over de mensen die vreemd voor ons zijn, over de mensen die wij misschien moeilijk kunnen verdragen. Van u zijn wij, in het licht en het donker van de tijden. U zegent onze uitgang en onze ingang in eeuwigheid. Wees ons nabij. Om Christus wil. Amen. We zingen zometeen ons slotlied. Dat is een avondlied. Gij die mijn liefste kleinoot zijt. En er is eerst gelegenheid voor de collecte. Dat gaat vanzelf. Straks bij de uitgang. Prima. Dan gaan we ons slotlied zingen. Ga heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap, de vervulling met de Heilige Geest, zij met u en jou en jullie allemaal. Amen.